Als je die weg kan openen, dat je zoveel lichter gaat schrijven.
En boeken worden natuurlijk ook wel geschreven om te verwerken. En in jezelf daar heling in te vinden, dan kan je ook weer liefdevol kijken naar je ouders, denk ik.
Dat gun ik iedereen. Dat je op een heel andere manier naar je verhaal mag kijken, zonder dat je weggaat van dat het ooit gebeurd is. Ja. Eigenlijk is dat wat we hopen, hè? Dat we kunnen zeggen, het is wat het is. Vandaag mag ik ontvangen Evelien Hogeweg. Hallo Evelien.
Hallo Brenda.
Wat heerlijk dat jij hier aanwezig bent. Wie ben je? Wat doe je?
Ja, ik ben Evelien Hogeweg. Ik werk inmiddels ruim 35 jaar met mensen. En de laatste 23 jaar vooral met het opstellingenwerk, familieopstellingen. En daar gaan we het nu over hebben met elkaar.
Het is misschien wel mooi om ook meteen eventjes te beginnen hoe ik jou ben tegengekomen. Het was 2014, ik was net begonnen met schrijfweken geven. En ik denk dat het 2015 was het, denk ik, want het boek is uitgekomen in 2015. Dus ik was een jaartje bezig met mensen te helpen naar hun autobiografische boek. En er gebeurden twee dingen. Enerzijds zag ik in de cursussen dat mensen toch ook wel hun families natuurlijk meenamen naar die schrijftafel. En anderzijds was ik net zelf een representant geweest in Spanje bij een opstellingdag. En op dat moment kwam ik ook jouw boek tegen. Dus dat was echt prachtig om dat zo te zien samenvallen. Want het was een boek wat... Ja, het is super leesbaar. Het wordt heel helder uitgelegd. Dus het heeft mij vanaf het begin af aan heel erg geholpen. En Evelien, je bent niet de minste, want je zit al 30 jaar in dit vak. Dus je weet er ook ongelooflijk veel van. Dus laten we gaan beginnen, Evelien. Want er is een hoop te vertellen over familieopstellingen.
Ja, misschien moeten we eerst dan even beginnen om uit te leggen wat systemen zijn eigenlijk. Wat familiesystemen zijn. Onze ouders zijn de poort naar ons aardse bestaan. Zonder onze ouders waren we hier niet. En een heel familiesysteem, daar hoort dus de ouders bij. Maar ook daar waar de ouders weer uit voortkomen en de broers en zussen. En je grootouders en je overgrootouders. Dus je maakt deel uit van dat systeem en dat is ook de rest van je leven. Je kan emigreren, je kan ze nooit meer zien. Maar je ouders intern, zeg maar, blijf je altijd horen tot jouw familiesysteem. Dat heeft zijn mooie kanten, want je hebt geleerd in jouw familiesysteem wat liefde is. Je hebt geleerd normen en waarden. En, nou, allemaal van die dingen heb je meegekregen. Maar je hebt natuurlijk ook allemaal dingen meegekregen waar je wat last van hebt.
Ja, waar je wat minder dankbaar voor bent, zal ik maar
waar
zeggen.
Waar je misschien uiteindelijk wel dankbaar voor zou kunnen worden. Maar in eerste instantie waar je tegenaan loopt. Naast de goede dingen die we hebben meegekregen, hebben we ook allemaal dingen meegekregen waar we last van hebben. Nou, dan heb je op verschillende niveaus zijn dat. Dus zeg maar nog vrij bewust dat je het nog kan voelen. Maar we hebben ook nog iets wonderlijk anders zit in dat familiesysteem. Namelijk dat we verbonden kunnen zijn geraakt met... ik moet een voorbeeld geven, dat is beter denk ik. Bijvoorbeeld, er is iemand buitengesloten. Ja, dus heeft iemand is doodgegaan, is buitengesloten geraakt. Hoeft niet altijd dood, hoor. Het kan ook bijvoorbeeld omdat hij in een psychiatrische inrichting zat. Kan bijvoorbeeld ook. Dan wordt hij niet meegeteld bijna. En wat het familiesysteem wil, die wil het geheel in stand houden. Dat ga ik straks verder uitleggen. Dat betekent dat als iemand buitengesloten raakt, dat het eigenlijk niet kan. Ja. Dus als iemand uit het systeem ga proberen die persoon dan weer binnen te halen. Onbewust. En dat kan zijn dat iemand datzelfde gedrag gaat vertonen. Eigenlijk zegt hij dan tegen het systeem, luister eens even, er is hier nog iemand buitengesloten. Maar dat kan eigenlijk niet. Dus allemaal onbewust. Hè? Je hoeft helemaal niet zelf te weten dat je dat doet.
Nee, dat... ik denk juist dat je het heel vaak niet weet. Als het is,
nee,
hè,
klopt.
Met zoiets, of wat je
ja.
Nu,
ja. En er is ook aangetoond in Zweden, ik weet niet meer precies de omstandigheden, maar dat daar was een honger geweest bij dat volk. En toen later, generaties later, kregen die kinderen eetstoornissen. Dus je hebt nog niet eens met je huidige familie, maar je kan ook nog eens een keer in de geschiedenis met dingen verbonden zijn. Bijvoorbeeld uit de oorlog of uit zo'n hongerperiode, wat ook nog in jouw systeem zit.
En zeg je daarmee dat het altijd dus aangekeken dient te worden om het bestaansrecht te geven en daarmee inclusief te worden?
Door het aan te zien, door het te zien dat het zo is, en dat mogen we doen met een opstelling, familieopstelling, is het natuurlijk wel makkelijker om het los te laten en te zien dat het niet van jou is.
Hmm.
He, dus als je het onbewust bij je draagt, dan werkt het ook onbewust, gaat het je beïnvloeden op allerlei manieren. Terwijl als je het ziet, en we proberen daar ook dan in een opstelling heling in te brengen, zeg maar, kan je het loslaten. Zeg maar, oké, dit hoort daar en niet bij mij.
Hoe merken mensen dat ze ergens last van krijgen?
Je kan niet goed functioneren. Je kan altijd bang zijn om in het openbaar te spreken, ik noem maar wat. Er zijn mensen die schuld bij zich dragen, bijvoorbeeld omdat een vader bijvoorbeeld of een opa in de oorlog fout was geweest. En die dragen dan als het ware die schuld mee en zijn zelf bijvoorbeeld ook bang om zich te laten horen. En dat komt dan nog, in dat systeem zit dat dan nog. Hè? Dus dan draag je als het ware de schuld mee van je opa, waardoor je eigen angst hebt.
Dan kan het zijn dat ik die schuld dus meedraag, zonder dat ik dat weet eigenlijk.
Ja, zonder dat je dat weet. Ja. En als je dat dus gaat zien, dan kan je zien van, oh, dit is jouw lot, niet de mijne eigenlijk. Hè? En het is inderdaad zo dat als je dat... We dragen echt zoveel met ons mee, zou ik willen zeggen. Ook nog van ons land en van onze geschiedenis. Dat hoe meer we bewust worden, hoe beter we daarmee om kunnen gaan natuurlijk.
En het uiteindelijke doel van een familieopstelling, daarmee zou je kunnen zeggen, is...
Je eigen lot dragen en niet die van een ander.
Precies. Ja, want dat is wat we zo snel doen natuurlijk. Dat we eigenlijk toch het lot van een ander gaan dragen.
Ja, of verstrikt zijn in het lot van een ander. Of heel veel verstrikkingen, zo noemen wij dat dan, die ontstaan eigenlijk omdat ergens in het systeem iets niet doorvoeld is en niet erkend is. En eigenlijk is alles wat niet erkend wordt... Kijk, je kan ook kijken naar je eigen lijf bijvoorbeeld. Wat je zelf hebt te verwerken niet doet, ja, dan kan je pijn in je rug krijgen of je gaat niet meer functioneren of je voelt je ongelukkig. Of, nou ja, er zijn allerlei dingen die dan kunnen gebeuren natuurlijk.
Ja, en dat is ook de magie van het opstellingenwerk. Dat je, hè, dat je soms je rugpijn kan opstellen. En
ja,
eigenlijk daarin tijdens zo'n opstelling dan opeens die verstrekking ziet en de verstrekking eruit kan halen.
Ja, ja. Zullen we even naar de wetmatigheden gaan?
Ja, lijkt me heel goed. Laten we naar de wetmatigheden gaan die erbij horen.
Ja. Ja, dus wat we zeggen bij een systeem, die is onderhevig aan een aantal wetmatigheden. En de eerste is dat iedereen recht heeft op een plek. Dus iedereen die in een systeem zit, maar dus bijna in elk systeem, ook op werk. Hè, dus ben je ook met onmiddellijke systeem, maar in je familie zeker, heeft iedereen recht, evenveel recht op een plek. Niet dezelfde plek, maar wel evenveel recht. Vandaar dat als iemand buitengesloten raakt, als het ware geen plek meer heeft, dat gaat knellen in het systeem.
Ja, precies.
En dan de andere wetmatigheid is dat iedereen een specifieke plek heeft. De vader is de vader en de moeder is de moeder en het kind is de kind. En de oudste is de oudste en de jongste is de jongste. Ja. En als een kind, bij wijze van spreken, op de plek van de moeder terechtkomt, omdat die moeder misschien niet helemaal aanwezig kan zijn op een bepaalde manier en dan gaat het kind een beetje overnemen, dan noemen wij dat dan raakt iemand van haar plek of zijn plek.
Ja.
En dat gaat ook, dus de kinderen die dat doen, die voelen zich misschien wel groot en belangrijk. Maar ze zijn ook altijd boos.
Ja,
omdat ze niet op hun eigen plek zien staan.
En dit zie je toch vaak gebeuren, denk ik, Evelien.
Ja. Ja.
Dat je inderdaad als kleine meid vind je dat natuurlijk een hele bijzondere plek. Totdat je op een gegeven moment de 40 aanraakt en denkt, dit is niet een plek waar ik hoor te zijn.
Ja.
Ergens in je leven ga je het voelen.
Ja, op een gegeven moment wel. Kijk, ook als je ouders bijvoorbeeld altijd ruzie hebben, jij komt ertussen te staan. Dat is ook niet een goede plek voor een kind, zou ik maar zeggen. Die loopt dan van de een naar het ander of een bondje met de een tegen de ander. Dat is niet een gezonde plek voor een kind. En daar krijg je last van. Maar het gek is, pas later, want als kind is alles wat jou overkomt, vind je normaal. Heb je nog niet, je weet nog niet wat normaal is, zou ik maar zeggen. Dus de dingen gebeuren gewoon. En op een gegeven moment ga je denken, van, nou, ik geloof toch niet dat dit een goede positie voor mij is. Ja. Omdat ik overal mijn hele leven lang overal tussen ga staan, noem maar wat.
Ja, want dat is vaak zo, hè? Dat als je het één keer in je jeugd hebt gedaan, dat dit soort, dat is gewoon echt het patroon dat je meeneemt het leven in eigenlijk.
Ja, en de derde wetmatigheid is dat er een balans moet zijn in geven en nemen. Nou, als in relaties, zeg maar, is dat een gelijkwaardige balans. Het hoeft niet hetzelfde te zijn, maar als de een de hele tijd geeft en de ander alleen maar ontvangt, meestal zelfs degene die alleen maar ontvangt, die kan het helemaal niet aan. Dus die verbreekt dan de relatie. Dus in een gelijkwaardige relatie hoort de balans in geven en nemen te zijn. Yeah. Met ouders en kinderen is dat natuurlijk anders. Dan geven de ouders meer en de kinderen ontvangen meer. En de vierde wetmatigheid, die heb ik eigenlijk min of meer zelf. Ik weet niet of die in het boek staat. Alles dat de waarheid genomen moet worden.
Kun je die toelichten?
Ja. Dus... ook als we een opstelling doen, je moet eerst de waarheid die zich toont, dus de werkelijkheid die zich toont, moet je aannemen. Dus wat we heel vaak doen, is dat verbloemen we of we maken er iets anders van. Dus de waarheid, zo van dit is echt gebeurd, moet eerst aangenomen worden voordat het überhaupt kan veranderen. Dus als iets niet mag zijn, kan het ook niet veranderen. Dus je moet het eerst realiseren en dat onder ogen zien en misschien daar pijn over voelen. Want dat is natuurlijk vaak zo, de pijnlijkheid van iets nemen. En dan kan er een mogelijkheid komen tot verandering.
Ja, en dat rouwen waar je het net over had, dat zit ook hierin. De waarheid is dat ik nu pijn heb en dat ik dat mag doorvoelen helemaal.
Ja. Soms wordt zelfs ontkend dat er een kindje dood is. Kunnen mensen dat zo niet aan, dan gaan ze het hele rouwproces niet in. Dan doen ze als het ware nog ergens nog, alsof dat kindje nog leeft.
Ja, ja.
Nou, en dat geeft altijd verstrikkingen voor anderen uit het systeem.
Nou, en het is mooi dat je deze ook noemt. Want ik denk dat natuurlijk miskramen of overleden kinderen komen vaak voor. Vaker dan we willen. En iedereen gaat er ook anders mee om, maar dat verzwijgen is natuurlijk echt een item. En wat ik heel, maar dat hoor ik niet meer zoveel van de generatie nu, maar juist de wat oudere generatie, is dat het dode kindje heette dan bijvoorbeeld Jan. Ja. Nou, die overlijdt en dan komt er het tweede kindje en wat noemen we hem? Jan.
Ja.
Ja, dat betekent nogal wat, lijkt mij. Ik krijg er zelf een beetje een knoop van in mijn maag.
Ja, ik had laatst zelfs iemand die was een kindje overleden en was een meisje. En die moeder was nog helemaal met dat meisje verbonden. En hij kwam daarna en hij was een jongetje. En hij moest dus dat meisje zijn, eigenlijk. En hij heeft dus echt een identiteitsprobleem gehad in zijn leven. Dus zo werkt het dus. Dus zo diep kan het gaan. Dus hij weet niet dat hij een identiteitsprobleem heeft. Dat heeft hij misschien wel last van, maar ja, dat is natuurlijk onbewust. Ja. Maar toen bleek in de opstelling, ja, hij moest gewoon dat meisje zijn.
Als je kijkt naar deze wetmatigheden, je hebt het dan over binding, ordening, balans en waarheid. Die vier heb jij het eigenlijk over. Hè?
Ja.
En als ik kijk naar levensverhalen, dan zie ik vaak een aantal dingen voorbij komen. En één daarvan is ook het geloof.
Het geloof?
Mm-hmm.
Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Ik zag het weer. Ja. Ik noem dat religieuze verstrikkingen. Daar zit enorm veel in. Wil je daar iets over horen?
Ja, heel graag. Misschien is het ook wel een beetje de tijdsgeest. Hè? Als je het hebt over ouders die komen uit jaren 30, 40. Die hebben natuurlijk echt een kerkelijke achtergrond vaak. En hebben dat meegebracht in hun gezin. Maar die gezinnen beginnen nu zelf weer gezinnen te vormen. Die nu in een tijd geboren worden, deze kinderen. Die juist gaat over spiritualiteit, jezelf ontdekken. Dat er geen God op een wolk zit die alles in de gaten kan houden. Dus die verschillen zijn zo groot. Dus ik ben zeker heel benieuwd hoe dat eruit ziet in dus die verstrikkingen.
Regels bepalen dan de liefde en niet de liefde zelf.
Hmm.
Dus als een kindje in verwachting was, dan werd ze soms, ik had het laatste weer met iemand, die werd gewoon weggestuurd en was ook niet meer welkom. Dus afgezien nog dat ze soms een kind moesten krijgen, een kind moesten afstaan en dan weer terug mochten komen. In dit geval werd het hele kind verstoten omdat ze zwanger was. Nou, daar is de, dan noem ik het, maar dan gaat de liefde eruit. He, dan zijn de regels van dit zondig is dan belangrijker dan dit is mijn kind die ik mag helpen. Seksueel misbruik is natuurlijk ook zo eentje. Ik had ook iemand die was het seminarie, dat kwam vroeger natuurlijk ook best wel regelmatig voor, was daar misbruikt, komt thuis, vertelt dat en wordt door zijn ouders ook nog een keer niet geloofd. Dus hij wordt 2 keer in de steek gelaten.
Maar hoe los je zo'n verstrikking op?
Moet ik misschien eerst uitleggen wat opstellingen zijn?
Het blijft iets heel ingewikkelds om het uit te leggen, vind ik zelf ook. Ja. Ik zit nu zelf in een opleiding, mensen vragen wat is het dan precies? Dus ik dacht, nou, wat kan ik beter doen dan Evelien dat te laten uitleggen?
Aan jou, ja, het is gewoon heel moeilijk uit te leggen, maar ik ga een poging doen. Als je een opstelling gaat doen, dat doe je niet met je familie. Je doet het eigenlijk met een groep, zijn mensen die elkaar niet kennen. En dat is ook eigenlijk het beste. Hoe minder je weet van iemand, hoe beter. Dan heeft iemand een vraag voor een opstelling. Ga ik feiten vragen aan iemand? En feiten zijn dingen die werkelijk gebeurd zijn. Dus feit is van, ik heb een zusje gehad die was zwanger en toen, of ik heb zelf dat meegemaakt. Of feit is, mijn ouders zijn gescheiden. Of feit is, mijn vader zat in het verzet in de oorlog. Dat zijn allemaal feiten. Je gaat zo 2 generaties, soms 3 generaties terug met vragen daarover. En dan gaat degene die de vraag stelt, representanten noemen we dat, vragen. Zou jij representant willen zijn voor mijn vader, voor mijn moeder, voor mijn broer, noem maar wat. Nou, deze mensen gaan intuïtief een plek in de ruimte innemen. Die gaan ergens staan. En dan gebeurt natuurlijk het hele wonderlijke van dit werk. En het is niet zo dat ze meteen alles weten. Maar ze kunnen een bepaalde emotie hebben. Of ze kunnen de neiging hebben om zich weg te draaien. Of ze kunnen opeens heel strak gaan kijken of ze willen met sommigen uit de opstelling wel contact hebben en met anderen niet. Dat is wat daar gebeurt met iemand.
Ja, het is vooral dat ze dingen niet weten, maar dat ze dingen voelen en ervaren.
Ja, het gaat dus niet om de feiten, die hoeven ze niet te weten. We kunnen niet Sherlock Holmes spelen, zeg maar. Maar we krijgen de emoties, de energie te zien eigenlijk van wie ze zijn. En dan kun je dus vrij snel zien wat er aan de hand is.
Ja.
In elk geval energetisch, nog niet feitelijk, maar die feiten heb je gehoord. Hè? Dus als ik hoor dat er een kindje is overleden, dan ga ik bijvoorbeeld dat kindje erbij opstellen in de opstelling. En dan merken we dat die moeder bijvoorbeeld opeens gaat huilen en dat gebeurt allemaal spontaan. Het is echt een beetje hocus pocus, maar dat...
Het is echt voor iedereen die luistert, ja. Het is echt hocus pocus. Je denkt echt van, wij kunnen echt magische dingen met elkaar, fantastisch.
Ja, en het lastige is, ik vind het soms lastig, want ik hoor natuurlijk ook dat ik dan zweverig ben, maar ik ben zelf eigenlijk heel nuchter. En de eerste keer dat ik het meemaak, dacht ik ook van, nou, dit is echt heel raar. Maar ja, ik doe het nu al 30 jaar en het gebeurt altijd. En ik check het altijd, van klopt dit wat we hier zien?
Ja.
Wat ik er altijd wel bij vertel, zo van dat mensen ook voorzichtig moeten zijn om daarna bijvoorbeeld heel erg veel erover te gaan praten met elkaar. Mm. Omdat het op een laag gebeurt, ik noem het maar de zielenlaag, of welke laag je het ook wil noemen. Het gebeurt op een laag wat ons verstand niet kan begrijpen. Ook mijn verstand niet. Hè? Dus mensen zeggen wel, ja, maar jij weet het toch, je doet het al zo lang. Ja, maar ik weet, als ik heel eerlijk ben, ook niet precies wat we nou hier doen. Ik weet alleen dat het werkt.
Ja, precies. Maar dat is de magic around it, volgens mij. Ja. Want ik weet nog heel goed dat ik... ik had het net al even over dat ik ik meedeed met een opstellingendag in Spanje. Dat was dus allemaal in het Spaans. Ik was daar net een half jaar, dus mijn Spaans was echt by far niet wat het nu is. Maar het had een voor- en een nadeel. Ik kon mij niet uitdrukken zoals ik wilde. Maar het voordeel was dat ik dus heel erg af moest gaan op dat wat ik voelde. En ik was in die opstelling werd ik neergezet als het onbewustzijn. Voelde me echt het bewustzijn wat niet gezien werd. En ook al maakte ik een beweging dichter bij degene die de vraag stelde. Dus de vraagsteller noemen we dat. Hoe die geen contact met mij maakte. Hoe die alleen maar bezig was. Want angst was ook opgesteld bijvoorbeeld. En hoe die daar bijna hand in hand mee stond. En nou ja, het was voor mij totale magie om dit te zien gebeuren. En geen woorden te hebben, maar ik voelde het echt tot aan mijn kleine teen.
Ja, ja. Ja, en dit kan je natuurlijk 100 keer uitleggen. Maar je kan eigenlijk het alleen maar meemaken om het te geloven. Ik geloof het ook niet als ik het gehoor. Weet nee. je wel? Dus dat mijn hoofd kan het ook niet begrijpen. Wonderlijk,
ja.
hè?
Ja, het is echt te gek gewoon om te zien wat voor... Als je dus vertraagd ruimte voorneemt, wat we dan allemaal kunnen. En wat je ook dus kunt oplossen. En dat het soms zo eng is om die vraag... Het is eigenlijk zo eng om de vraag te stellen. En zo'n opluchting als dat opengebroken wordt. Als die verstrikking eruit gaat.
Ja.
Dus ja, dat hoef je maar een paar keer te zien. En dan kan je alleen maar denken van dit is het. Dit is gewoon... Ja. Fantastisch middel om mag ik het zo zeggen. Ja.
Er zit één gevaar aan, namelijk aan opstellingen.
Vertel het ons allemaal even.
Ja, ik ga het vertellen. wat het gevaar kan zijn, is dat je zegt van nou weet je, het is allemaal gedoe in mijn familie. Hier doe jij een opstelling voor mij. En dan wordt het opgelost en dan is het alles weer goed en koek en ei. Dus dat is beperkt waar, zou ik maar zeggen. Mm. Want we moeten ook leren het echt dingen te doorvoelen. Alleen maar het via een opstelling oplossen is niet voldoende. We moeten ook, ja, iedereen moet eigenlijk leren dingen te doorvoelen. En dan kunnen ze rust krijgen.
Precies.
Dus je moet en de pijn aannemen en je mag naar heling toe. Maar je kan niet één van de twee doen, zeg maar.
Nee. Zijn er ook wel eens mensen, want ik merk dat wel bij de opstellingen die wij doen, dat je... Dat je denkt, ja, we hebben nu iets ontward, maar er zitten minimaal nog 3 knopen onder.
Ja, de zware dingen kunnen er echt wel uit. Hè? Ik bedoel, we kunnen echt wel bevrijding krijgen bij iemand. En tegelijkertijd is het leven misschien wel voortdurend een ontwikkeling, zeg maar.
Ja, en als je dus inderdaad 2-3 knopen nog onder die ene knoop hebt zitten, is het dan oké om meerdere keren zo'n opstelling te doen? Zie je dat ook gebeuren?
Ja, zeker. Ik zeg altijd wel van, doe het niet meteen. Want sommige mensen hebben ook moeite om aan te nemen wat ze gezien hebben. Dan willen ze eigenlijk meteen door. Terwijl, denk ik, ja, ga eerst maar voelen en kijken en nog meer tot je door laten dringen. En dan kun je over een paar maanden weer een opstelling doen als je wil.
Krijg je ook wel eens mensen die dan een beetje verslaafd raken aan die opstellingen? Want je kan natuurlijk voor alles doen, dus...
Ja, ik denk het wel dat ze er zijn. Ja, ik ben zelf ook een beetje verslaafd. Nou ja, weet ik niet. Grote familieopstellingen doe ik ook niet zo vaak. Dat is maar af en toe. Maar je kunt ook wat kleinere dingen opstellen. Wij gedraaid in ons team. Dan gaan we ook opstelling doen om te kijken waar stroomt het en waar niet. Het is ook een middel om naar problemen te kijken. Want het is gewoon een systemische kijk. Nou, je kan ook je bedrijf opstellen. Je kan ook je kan alles opstellen. Dus het is ook gewoon een manier om met iets om te gaan, zeg maar.
Jij hebt het boek geschreven Opstellingenwerk. We hebben het nu ook al gehad over systemisch werk en we hebben het over familieopstellingen. Ik wil zo heel graag iets vragen over jouw boek, maar zou jij kunnen uitleggen waarom we zulke diverse termen gebruiken?
Ja, familieopstellingen gaat echt over families, zou je kunnen zeggen. Systemisch werk, dat is een veel breder begrip. Over het werk. Hm. En opstellingenwerk, ja. Dat dan weer een extra... Dat is misschien hetzelfde als systemisch werk.
Alright.
Het systemisch werk is ook een manier van kijken eigenlijk. Hè? Het is een bepaalde... Ja, opstellingenwerk is misschien het doen van opstellingen.
Want dat systemisch kijkt... Ja, ik kijk ook systemisch. Alleen kijk ik op... Een ander niveau, want ik heb geen poppetjes staan. Dus ik luister naar het verhaal en ik luister systemisch.
Ja.
Het is heel mooi om op die manier op een andere laag naar een verhaal te kunnen kijken. Wanneer voelde jij, ik moet dit gaan opschrijven?
Want, nou, dat zal ik je vertellen.
Tell me.
Dat is meer tot mij gekomen dan dat ik het bedacht heb. Informatie of inspiratie kwam tot me eigenlijk. En toen dacht ik van, nou ja. Ik denk dat ik maar een boek moet schrijven. Toen dacht ik eerst dat ik dat niet kon. Ik kom eigenlijk wel uit een familie waar mensen schrijven. Mijn vader was journalist. lang geleden, maar hij was toch journalist. En mijn moeder heeft een boekje geschreven. Mijn ene broer was tolk. En mijn zusje die schreef de allerleukste Sinterklaasgedichten. Dus ik kom wel uit een familie waar schrijven bekend is. Maar daarin, binnen de familie, was ik altijd nog wel een beetje de domste daarin, zou ik maar zeggen. Dus ik dacht, ik kan niet schrijven. Dat vonden andere mensen niet, maar dat dacht ik. Want dat had ik echt meegekregen uit mijn familiesysteem. Dus ik dacht, ik huur een schrijver in. Maar ja, die kreeg die teksten terug en dat was zo'n andere taal dan ik het zelf zou zeggen. Ik dacht, nou, ik moet het toch zelf doen. En toen ben ik gewoon dat gaan doen, eigenlijk. En toen kreeg ik er echt lol in. En toen heb ik wel mijn overleden vader aangeroepen. En mijn overleden broer aangeroepen en mijn moeder aangeroepen. Ik dacht, van hem wil ik de serieuze toon, zou ik maar zeggen. Mijn moeder is wat sneller. Van mijn moeder wilde ik dat. En van mijn broer wilde ik de humor. Hmm. Ik dacht, oké, ik wil al die talenten die in het familiesysteem zitten, die roep ik aan voor mijn eigen schrijven. En dat is wel gelukt uiteindelijk, ja.
Ja, 2015 bestond jouw boek. En het is wel heel mooi dat het ongeveer een jaar na de schrijfweek is geboren. Dus dat kwam voor mij heel mooi samen, om het ook wat meer te begrijpen. Wat ik vaak dan ook terugzag, was dat eigenlijk gewoon de geschiedenis zich zo herhaalt. Dus de dominante vader werd 30 jaar later de dominante partner bijvoorbeeld. Het kindje dat je moeder verloor, dat werd heel veel jaren later werd het kindje dat jij verloor. Dus ik heb me daar altijd wel in verdiept in hoe kan het toch dat we het zo blijven herhalen in het leven, dat het soms letterlijk copy-paste is.
Ja.
Is dat te doorbreken door opstellingenwerk?
Ja, ik zeg niet dat dit 1, 2, 3 meteen vloep gebeurd is, maar het onder ogen zien dat je iets aan het herhalen bent en dat ook echt te voelen en misschien iets terug te geven of misschien het te leren scheiden, maakt dat jij het niet meer hoeft te doen. Als je kan zien van, hé, maar dit is eigenlijk niet bij mij horend, maar misschien bij mijn moeder horend of bij mijn opa horend, dan doorbreek je het eigenlijk al.
Maar voordat we bij dat bewustzijn zijn.
Ja, en je moet nog iets leren, wat heel moeilijk is. Je moet namelijk je familie durven ontrouw te zijn en dat is moeilijk.
En daarmee bedoel je?
In families doen ze het op een bepaalde manier.
Familiegeweten.
Het familiegeweten, zou ik kunnen zeggen. Dus deze familie staat zo in het leven. Zij vinden hard werken heel belangrijk. En zij vinden niet praten heel belangrijk. Maar gewoon lekker doorgaan. Of in deze familie vinden ze dit belangrijk. En als jij je eigen pad wil gaan, moet je soms doorbreken wat gewoon is in jouw familiesysteem. En dat roept schuld op. Ik ga niet meer meedoen met hoe het hier hoort.
Wauw. Oh, die raakt wel even, ja. Ja, mooi.
Ja, ja. En dat gevoel van schuld moet je eigenlijk durven dragen. Moet je durven nemen om het anders te gaan doen.
Ja, ja. En het raakt mij omdat ik meteen denk aan, ik kom uit een gereformeerd gezin en ik ben daar uitgestapt.
Mm.
En dat was heel ingewikkeld om dat te doen. Ja. Maar het was ook voor mijn ouders heel ingewikkeld om dat te krijgen.
Een heel goed voorbeeld van hoe moeilijk dat is. En dan heb je het gevoel van, zometeen word ik verstoten. Sommige families doen het ook, hè? Die verstoten dan iemand. Dus dat is een hele moeilijke beweging om te maken. Om niet ja, en je moeder vindt het moeilijk, en je vader vindt het misschien moeilijk, en je hoort er niet meer bij, enzovoort. Dus dat is je moet leren om met die schuld toch je eigen weg te gaan.
Ja.
En je hebt niet echt schuld, maar dat schuldgevoel dat je dan kan krijgen. Ja.
Ja. Ik heb iets gedaan wat echt niet hoort bij ons.
Ja, je hebt echt gedaan wat niet hoort. En dat is moeilijk. Dat vraagt echt moed.
Ja, ja. Er komt van alles bij voorbij, hè, tijdens retretes, als we bezig zijn met het schrijven van het boek. En sommige situaties kan ik echt denken van, ja, maar dit kun je loslaten in liefde wat je wil, of teruggeven in liefde wat je wil. Maar wauw, dat is wel wat.
Het belangrijkste is dat je, twee dingen eigenlijk. Ten eerste heb je toch, hoe je het ook bent of keert, het leven gekregen via deze ouders. dat is toch het grootste geschenk wat je ooit hebt kunnen krijgen. Namelijk het leven zelf. En dan natuurlijk, dus we noemen dat het nemen. Je moet toch je ouders op de een of andere manier nemen. En je mag natuurlijk onder ogen zien dat zij in een totaal andere tijd zijn opgegroeid. Wij leven in zo'n enorme snelle tijd dat onze ouders komen uit een hele andere wereld. En wij maken onze ouders ook super groot. Hè? Ze zijn soms 24 en hebben ze al een paar kinderen. En wij maken er hele grote ouders van. Terwijl het zijn gewoon ook maar mensen, zou ik maar zeggen. Hè?
Ja.
Dus ze mogen ook iets minder macht krijgen als je daar helderder naar kijkt. Verder is het wel belangrijk dat je de pijn doorvoelt. Dus wat we willen bij een opstelling is dat iemand en de pijn doorvoelt, maar weer in contact komt met de waarde daarachter in zichzelf.
Ja, want dus, vanuit vertrouwen in het leven kun je naar het mooiste leven dat je kunt leiden.
Ja, dat is niet helemaal mijn tekst, geloof ik.
Nee? Denk je niet dat je dan naar de mooie versie van het leven kunt passen op het moment dat je dat...
Jazeker, dat is en waar. En het leven heeft soms dingen in petto die jij misschien denkt van ik organiseer het zo. En dan opeens word je ziek of je verliest een kindje of er komt een oorlog in de wereld. Dus je kan het niet helemaal uitkiezen, denk ik. Maar je kan wel, als je bereid bent om alles aan te gaan, wordt het leven sowieso wel een stuk aangenamer.
Inderdaad, wat ik bedoel. Omdat je vanuit een soort lichtheid kan gaan bewegen.
En dat je bereid bent om te voelen, ook de onaangename dingen, dat maakt je juist vrijer om keuzes te maken. Want je bent niet meer zo bang om iets te verliezen of whatever.
Ik zie zo vaak dat een moeder-dochterlijn, dat altijd iets is, dat er altijd een herhaling is.
Ja, kijk, moeders zijn zowel bij mannen als bij vrouwen de eerste relatie.
Mm-hmm.
Dus dat maakt dat de moeder natuurlijk ongelooflijk belangrijk is in elke relatie.
Dus zij staat ook voor verbinding en creatiekracht. Ja. Dat is wat waar de moeder voor staat.
Maar de moeder is natuurlijk de eerste binding. De allereerste. Dus daar heb je of je veilig voelen, het eten krijgen, aanwezigheid. Het is allemaal begonnen bij iedereen, bij de moeder. Dus die moeder komt natuurlijk altijd als eerste, zou ik maar zeggen, waar je iets mee te doen hebt. De vader staat iets meer voor jouw plek in de wereld. Dus dat jij veel juist die moederlijnen tegenkomt, dat klopt.
Ook als ik de moeder-dochter-weekenden organiseer, dat je dan ook echt kan zien dat er een soort van vriendinnen moeder-dochter zijn. Of dat er moeder-dochter zijn waar ook een soort van wrevel tussen zit. We houden heel veel van elkaar, maar er zit toch iets tussen. Dat je daar met compassie naar kunt kijken, dat je dat die relatie weer heel mooi wordt.
Ja. Alhoewel een vriendinnenrelatie niet helemaal passend is voor moeder-dochter. De verhouding is moeder-dochter. Ja. Dus als ze te veel gelijkwaardig worden, dat is toch verstrikkingsgevoelig. Ze mogen wel heel goed met elkaar op kunnen schieten, maar de verhouding is, je hebt een moeder en een dochter.
Het zijn dan inderdaad de moeder-dochters die het goed hebben met elkaar, laat ik het zo zeggen. Die met elkaar uitgebalanceerd aan tafel zitten, waar moeder echt moeder is en dochter echt dochter. En waarbij je dan nog kan zien dat de relatie nog verder kan verdiepen. Maar het allermooiste vind ik als er dan iets is waarvan je merkt van... oh, dit is op te schonen of dit is te openen. Of hier is compassie voor te krijgen richting de ander. Dat heb jij natuurlijk ook in je werk. Dat je dit constant tegenkomt en mag openbreken. Dat is wat je doet voor mensen.
Dan komt de liefde eigenlijk weer tevoorschijn.
Ja.
Dan hoef je niet zoveel voor... Dat gaat vanzelf eigenlijk.
Ik heb wel eens gehoord, Evelien, dat als je nu een nieuwe relatie zou zoeken, dat je eigenlijk alleen maar hoeft te vragen, vertel me iets over je vader en je moeder. En wat ik eigenlijk al helemaal vergeten was dat jij je boek ook zo begint met dit is mijn vader en dit is mijn moeder.
Ja.
Ik dacht, dat is wel, het werkt wel, hè, dat je meteen eigenlijk een indruk krijgt.
Als je bereid bent om je eigen pijn aan te gaan, en in jezelf daar heling in te vinden, dan kan je ook weer liefdevol kijken naar je ouders, denk ik. Ja. Dus als je steeds maar blijft wijzen dat zij fout gedaan hebben, maar je gaat niet naar binnen waar jij iets dan te halen hebt weer voor jezelf, dan lost er niks op. Je zal innerlijk weer iets nieuws in jezelf mogen ontdekken en dan lost het op en dan kan je ook weer zeggen dankjewel.
Ja, prachtig. En dit is precies waardoor ik er heel erg in geloof in systemisch werk. Ook omdat je, als je die weg kan openen, dat je zoveel lichter gaat schrijven.
Ja.
En dat gun ik iedereen. Dat je op een heel andere manier naar je verhaal mag kijken, zonder dat je weggaat van dat het ooit gebeurd is. Ja, eigenlijk is dat wat we hopen, hè? Dat we kunnen zeggen, het is wat het is.
Dat kan eigenlijk alleen als je wel aangenomen hebt wat het je gedaan heeft.
Exactly, ja.
Want anders dan ga je, eer je vader en de moeder is mooi, maar als je niet aanneemt dat je ook pijn hebt opgelopen, dan kan er geen liefde stromen, zeg maar.
Dat is eigenlijk de truc, dat je wel je lot kan accepteren, ja, maar ook mag rouwen over wat voor pijn je erover gehad hebt.
Precies. En boeken worden natuurlijk ook wel geschreven om te verwerken.
Absoluut. Die kant zie je vaak, dat mensen ook een soort van... En jij hebt het natuurlijk over verstrikkingen, maar die verstrikkingen die nemen ze mee naar de schrijftafel. Van wat is hier nu eigenlijk gebeurd?
Ja. Ja.
Ik heb nog niet zo lang geleden iemand mogen begeleiden die ook zegt... Ik zit al heel lang in een burn-out, maar eigenlijk snap ik helemaal niet wat er nu precies is gebeurd. En ik vraag me zelfs af of het wel een burn-out is. Die gaat op zoek in het schrijven naar die verstrikkingen.
Precies, ja.
En het kan heel interessant zijn om in zo'n geval ook een keer een opstelling te gaan doen. Dat je dan weer andere dingen zult zien.
Mensen gaan natuurlijk ook schrijven omdat ze in die geschiedenis gaan ze zoeken. En mijn vader heeft in Nederlands-Indië gevochten. En dat... Ja, ik ben daardoor dat wel meer gaan lezen. En daardoor heb ik meer begrip gekregen over hem. En daardoor, dus zeg maar, dus daar wordt schrijven natuurlijk best veel voor gebruikt.
Ja,
dus die familiegeschiedenissen zijn natuurlijk heel interessant om te zien wie jij bent geworden.
Ik vind het vooral zo'n mooie samensmelting. Want jij hebt het nu bijvoorbeeld over Nederlands-Indië. En in jouw boek wordt er ook gesproken over iemand komt wel terug uit Nederlands-Indië en iemand komt niet terug. Dat is er ook zo eentje, van ja, ik mag wel leven en mijn beste maat, kom nooit meer terug.
Ja.
Wat voor impact dat op je vader heeft, maar daarmee dus ook op jouzelf. En het feit dat je het schrijft, unraveled al iets, maar het is, ik geloof wel erin dat het een het ander heel erg kan helpen.
Ja.
Dus wat mij betreft iets wat steeds meer... samengebracht mag worden. En ik vind het super mooi om mij ook hier nog bewuster van te zijn. Van dat wat er allemaal is en wat er mee aan de schrijftafel gaat.
Ja,
en dat ik zulke mooie gesprekken met jou mag hebben. Met iemand die het al 30 jaar daarin zit en van alles daarvan weet. Dus heel mooi. Evelien, waar kunnen mensen jou vinden als ze nog meer over jou willen weten?
Bij welopstellingen. .nl, dus dat is gewoon de website. En daar kunnen ze kijken.
Supermooi. Nou, dankjewel dat je bij ons was hier in het bij mij en de luisteraars. Ik hoop dat ze er heel veel aan hebben gehad.
Ja.
Het kan nog zijn dat mensen vragen hebben en dan zullen ze ongetwijfeld in mijn inbox verschijnen. En ik ga je heel hartelijk danken, Evelien, dat je hier was.
Ja, jij dankjewel voor dit leuke gesprek. En ik denk dat mensen ook aan jou weer dingen kunnen vragen, want je hebt er ook een opleiding in inmiddels. En ik denk dat het heel mooi is om het schrijven en het opstellingenwerk een relatie te laten hebben.
Ja. Zo voelt het voor mij ook heel rijk. Echt heel rijk. Ja. Voor de mensen die aan het luisteren zijn, denk je van, nou, dit is een waardevol gesprek. Deel het vooral met andere mensen via allerlei social kanalen. Super tof. Ik hoop gewoon dat je er volgende keer er weer bij bent, als ik weer zo'n mooi gesprek heb met weer mooie mensen over boeken schrijven en persoonlijke ontwikkeling. Dankjewel dat je luisterde en tot de volgende!